mag ik jullie uitnodigen om samen recht te staan met mij en samen het gebed te zingen dat God ons, dat Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo onze Vader. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aarde. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in
Oké, er zijn niet veel kinderen in de zaal. We hebben toch kindermoment. Ik heb van alles meegebracht. Ja, het is vandaag een speciale dag. Ik heb ook iets voor de kinderen mee. Waar zijn de kinderen? Kom maar een halen. Ik heb een vlaggetje voor jullie mee. Ja, waarom zou ik dat nu mee hebben? Wil Bernard ook een vlaggetje? Ah ja. Ja, wie van de kinderen weet waarom dat ik zo feestelijk ben uitgedost vandaag? Ja, het is 21 juli. Ja, dat is niet de reden. Ja. Vandaag vieren we de verjaardag van België. Wie weet hoe oud België al is? 10 jaar? Of 100 jaar? 1000 jaar. Ik zag daar een hand, Gilbert. Ja. Dus 189 jaar, 188 jaar, zoiets. Is toch al oud, hè? Wie weet er wie de basis van ons land? Wie woont er in Brussel? Weet je het? De koning, ja. België, wij zijn een koninkrijk, precies van een sprookje. Maar weet je wie er nog een koning is? God noemt zichzelf ook de koning. En die is de baas over heel de wereld en niet alleen over ons landje België. En ooit zal koning Filip niet meer onze koning zijn en zal God de enige koning zijn die ons leidt. En ik heb een paar liedjes gekozen die gaan over de koning. En het eerste liedje begint in het Engels en daarna in het Nederlands. Dus leren jullie vandaag ook direct een nieuwe taal. Het is met gebaren. Ik zag daar vlaggetjes zwaaien van achter. Zo hoort het. Het laatste liedje is eigenlijk iets dat Jezus vertelt. Maar eigenlijk gaat het ook over God. Maar de mensen hebben dat niet direct door. Dus er zit eigenlijk een geheime boodschap in. Dus let maar goed op. Een heel groot feest met veel muziek in een mooie zaal. Het wordt een hemels bruiloftfeest met veel pracht en praal. Met taart en dans en zang erbij en iedereen is blij. Een koning geeft een bruiloftsmaal, dus kom nu allemaal. Het wordt een feest en iedereen moet feesten.
Vergeet je huis, je werk en al je geld. Kom met je vrienden naar het koning.
zal nog bidden voor de kinderen voor ze naar de zondagschool gaan. Heere God, dank u wel dat u onze koning bent en dat u ons uitnodigt op uw feest en dat wij deel mogen zijn van uw koninkrijk. Wilt u de kinderen zegenen als ze naar de zondagschool gaan, dat ze met veel plezier mogen bijleren over u, Heer. Amen. Kindjes mogen naar de zondagschool.
Zo, prachtig lied. En ik moet zeggen, ik denk dat de Vlaamse Ellie en Rickert herboren zijn. Hè? Prachtig, de muziek, prachtige kinderliedjes. Hè? Het was heerlijk om ervan te genieten. Maar het avondmaal, ik wil nu stilstaan bij het avondmaal. En ik ga beginnen met nog een tekst aan te halen vanuit de psalm die ik voorgelezen heb. Om inderdaad, een onverstandig man weet hier niets van. En een dwaas begrijpt dit niet. Dat zijn woorden die geschreven worden aan de ongelovigen. Een onverstandig man weet hier niets van. En een dwaas begrijpt dit niet. En als we eerlijk zijn, dan denk ik dat we soms misschien ook wel soms die gedachten hebben over God. Over het avondmaal, over de manier van werken, hoe dat God juist die voorkeur heeft gegeven om mensen te redden. Ik ga dat aflezen, die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Als we daar dieper op ingaan, inderdaad, dan kunnen we dat niet begrijpen. Ik ga het nog eens voorlezen. God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hem aan het kruis is gestorven. Als we daar inderdaad over nadenken, dan kunnen wij dat niet begrijpen waarom dat God dat op die manier heeft gedaan. We kunnen zeggen uit liefde voor ons, inderdaad. En het is voor dwaasheid voor de mensen buiten. Als mensen horen over zonde, als mensen horen over God, over de Heilige Geest, zelfs over de terugkomst van Jezus Christus en dat de tekenen der tijden er echt op wijzen, dat de Bijbel blijft en gelijk heeft, dan is dat voor veel mensen een dwaasheid. En dat schrijft Paulus ook aan de Korintiërs. De wijsheid van de wereld en van God zijn twee totaal verschillende elementen. We hebben van de week, als we naar het nieuws hebben gekeken, gehoord over de 50-jarige maanlanding. En ik denk dat toen een van de astronauten, dan niet van de Amerikanen, maar van de Russen, want ik denk dat de Russen de eerste waren om een man in de ruimte te schieten, dat die man dan die woorden moest zeggen van, er is hier geen God. Ik zie hier geen hemel en ik zie hier geen God. Om hem te bevestigen dat er inderdaad geen God is. Geen heiland. Maar Paulus schrijft in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan weer al een dwaasheid. Maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht van God. Want, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, geeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden die vragen om tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Wat komt erop neer? Namelijk dat God hier, of Paulus hier aanhaalt, de wijsheid van God is door de wereld niet erkend. Mensen zoeken naar wijsheid. Denk maar aan de technologie die enorm vooruit gaat en de wetenschap. Hoeveel mannen, wijze mannen, geleerde mannen die inderdaad de wijsheid van de wereld bezitten, waar wij absoluut niets van snappen, maar niet de wijsheid van God, die het bestaan van God ontkennen. Dat schreef Paulus hier duidelijk. De Grieken die zochten tekenen, of de Grieken die zochten wijsheid, en de Joden die zochten tekenen. Dingen die tot een struikelblok zijn geworden voor hen, omdat ze niet wilden geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan en inderdaad ons is verlossing gegeven. En dan gaan we naar vers 30 van 1 Korintiërs. Namelijk dat, maar uit hem bent u, dat zijn ons allemaal die hier in deze kerk zijn, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. We zijn de wijsheid, de wijsheid van God is ons gegeven door de Heilige Geest. We zijn gerechtvaardigd. We zijn geheiligd, apart gezet. En we zijn verlost. Enkel en alleen door het bloed van Jezus Christus. Zodat we dat prachtig lied hebben mogen zingen. Omdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat gij roemen in de Heere. Wat is het doel? Namelijk dat wij mensen van nature uit zo verdorven zijn. Dat we denken dat we onze hemel kunnen verdienen. En hoeveel mensen, hoeveel geloven zijn er niet die dat geloven en dat prediken. Namelijk dat we door werken kunnen bij God komen. Wij roemen, als wij mogen roemen, alleen in Jezus Christus. Daarom is het voor de wereld wij uit dwaasheid. En voor ons mensen inderdaad, ik kan nu op het woord niet komen, blijdschap. Dat is het. Wij roemen in Christus, want wij hebben verlossing alleen door Christus Jezus. Alleen door hem kunnen wij bij God komen. Bij die eeuwig durende, altoos levende God. Die hoog in de hemel troont. Die de wereld en alle mensen met hun eeuwen of met hun groot verstand niet kunnen bevatten. Niet kunnen zien. Waar is die hemel? Dat weten we niet. Maar wij weten, God is de eeuwige God. Zijn woord is de waarheid. En wij, eenvoudige mensen, mogen dat geloven. Zo is het zoals geschreven staat. Wie roemt, roemen in de Heere Jezus Christus. En dat willen we vandaag ook weer vieren. En ik zeg wel vieren, omdat het toch wel telkenmaal opnieuw mogen bewust zijn dat wij uit onszelf niet bij God kunnen komen. Wij doen ons best, of met andere woorden, we worden wel veranderd. Wij worden door de Heilige Geest geleerd om zonde af te leggen, om goede werken te doen. Maar alleen door het bloed van Jezus Christus kunnen wij de hemel ingaan. Dwaasheid voor de wereld. En onlangs waren we in een andere kerk, en er was daar iemand die niet tot bekering was gekomen, die voor de eerste maal in contact kwam met het christelijk geloof. En hij zei, waanzin, waanzin. Zei hij, waanzin. En ik dacht bij mezelf, inderdaad, je kan dat niet begrijpen. Het is inderdaad, als je eerlijk bent, waanzinnig. En toch heeft God gelukkig ons allen die hier in deze zaal zitten geroepen om die dwaasheid, die waanzin te erkennen en te geloven in die eeuwig durende God. We mogen dankbaar zijn en ik ben altijd dankbaar, maar soms twijfel je ons. Als we mensen zijn, soms hebben we ook wel eens van die, ja, van die momenten van zwakheid. En dan moeten we terugkeren, dan mogen we terugkeren, dan mogen we weten, ondanks alles mag ik roemen alleen in Christus Jezus. En ik hoop dat deze woorden ook mogen doordringen, dat wij mogen roemen in Christus Jezus. Hij is onze pleitbezorger, hij zit in de rechterhand van de Vader en hij pleit, hij bidt voor ons. Ik vind dat een mooie gedachte, dat God Jezus voor ons bidt, pleit. Omdat we zouden stand houden, omdat we zouden leren wat het betekent, de wil van God te mogen doen. En het grote werk, het verzoeningswerk, zoals we ook hebben gezongen, God maakt ons vrij. Van wat maakt God ons vrij? Van ziekte? God maakt ons vrij van de zondeschuld. Wij zijn voor God aanvaard in Christus Jezus. We zijn niet vrij van het leed van de wereld. We zijn vrij van de zondelast, van de schuld die ons, als we dat niet geloven, in de hel zou werpen. Verstoten van God. En ik denk dat we daar heel dankbaar mogen voor zijn. Dat God ons in Christus Jezus, ons, wij zondige mensen, dat geloof heeft geschonken. Want eerlijk gezegd, wat hebben wij daarvoor gedaan? Het is genade aan God gegeven door ons heen. Ik wil vooraleer we het avondmaal gaan vieren, stilstaan, of een moment van stilte, stilgebed of luidgebed, maar een moment van stilte. En ik denk dat we daar reden voor hebben. We hebben reden om te danken, maar we hebben ook reden om dankbaar te zijn. Want omdat we onszelf kennen, omdat we weten dat onze goede werken en ons klein geloof ons niet in de hemel zouden helpen, maar dat we inderdaad alleen daarop kunnen roemen in Christus Jezus. Daarom wil ik een moment van stil van gebed en echt de eer aan Jezus Christus geven. Want wie roemen, die roemen in de Heere. Dan ga ik afsluiten. Zo, dan wil ik nu Gilbert aankondigen. Ik heb vergeten van Gilbert aan te kondigen. Die vandaag zal spreken. Die man komt speciaal van Hasselt om ons het woord te... Dus aan onze ere oudste wil ik u het woord geven.
Goedemorgen, ik zie daar iemand met een vlagje zwaaien. Dat is onze goede oude, onze muzikant. Iemand die in Menen woont. Anderen dat ik nog geen goede dag heb gewenst, wens ik van harte een goede dag. En ik hoop dat ik iets kan delen met jullie deze morgen. Iets wat ik al een tijdje op mijn hart heb. Maar... Het is nog inderdaad niet zo lang geleden dat ik hier ook op die, aan die tafel gestaan heb. Wie weet er nog over wat ik de laatste tijd heb gesproken? Het weet. Ik vond dat ook een heel belangrijk onderwerp. Want het is heel belangrijk, zoals wij gezongen hebben, we gehoord hebben ook, dat wij een christelijk geweten hebben. Een christelijk geweten, de Heere heeft ons dat gegeven... En ook dat wij altijd een antenne naar boven hebben. Zeg, Heere, alsjeblieft, maak ons duidelijk wat ik mag doen en niet mag doen en ook mag zeggen. Ik heb nu ook voor deze morgen een speciaal onderwerp, zodat ik zo wil op tafel gooien als het ware. Het is een heel speciaal onderwerp, we hebben er ook al over gezongen, gesproken. Het is wel een onderwerp waar er heel veel over geschreven is en dat er ook een beetje verschillende meningen over zijn. En ik ga dat graag een stukje van lezen wat ik zou willen verkondigen. Matthäus 6. Matthäus 6, vanaf vers 9. Ja, we hebben het al gezongen. Maar ik ga er ook nog eens graag iets willen over zeggen. De Heere zegt, in vers 9, bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, ik hoop dat wij dat gedaan hebben deze morgen, uw koninkrijk komen. Wel, mijn onderwerp, beste broeders en zusters, gaat over het koninkrijk der hemelen. En ik ga dan nog graag een tekst gelezen met jullie. Johannes 12. Johannes 12, vers 24. Johannes 12, vers 24. Iets dat de Heer zegt, hij zegt het zelfs tweemaal, voorwaar, voorwaar. En wanneer de Heer Jezus iets zegt tweemaal, is het toch wel belangrijk. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Als je het op het eerste zicht al leest van het koninkrijk komen en dan ook van die graancirkel, zou je kunnen zeggen, allee, wat heeft dat nu te maken met elkaar? Maar ik hoop dat jullie... met mijn prediking een klein beetje duidelijk kan maken. De meningen van Gods koninkrijk zijn niet altijd dezelfde. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Want het gaat over onze toekomst. We hebben het gezongen, we hebben het gehoord. Het is ook heel belangrijk, want het is een belofte van de Heer. En het gaat over ons. Misschien eens een klein voorbeeldje geven over hoe het koninkrijk van God zou kunnen zijn. Een jong koppeltje, die binnenkort zal huwen. En die jonge man is nogal tamelijk handig. Ik denk misschien aan iemand, onze Jan, dat hij ook handig is. Zijn er nog die handig zijn? Dus die jonge man die heel handig is, zegt op een bepaald moment tegen zijn toekomstig vrouwtje. Vrouwtje, moet u toch iets zeggen? Ja. Ik heb een huisje gekocht. Maar dat huisje is een klein beetje vervallen. Dat dak moet hersteld worden. De vloeren moeten veranderd worden. Moet een andere deuren in. Moet elektriciteit in. Er moet gas gelegd worden aan de waterleiding. En hij vertelt dat met veel enthousiasme aan zijn toekomstige breed. Stel nu eens voor dat dat meisje zegt, maar allee, dat interesseert me toch niet zoveel, wat hij doet toch. Dat zegt me toch niet veel. Wel, ik denk dat dat toch misschien een klein beetje een beeld geeft van wat de Heere zegt in Johannes 14. Nog eens opslaan, Johannes 14. Johannes 14, vanaf vers 1 tot en met 3. Iets heel belangrijks, we hebben nu gelezen over het avondmaal, maar nog een beetje voor het avondmaal zegt de Heer Jezus heel speciale woorden tot zijn discipelen. Uw hart worden niet ontroerd. Hij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u ook tot mij nemen. Opdat ook hij mocht zijn waar ik ben. Dus de Heere zegt hier dat hij iets bereidt voor ons. En dat hij ons straks komt ophalen om eeuwig en eeuwig bij hem te zijn. Is dat geen mooie belofte? Misschien nog een kleinigheid. Ja, de meeste van ons kennen wel tamelijk goed de Bijbel, maar toch misschien iets, maar we moeten die tekst nu niet opslaan. We lezen dus de handelingen, de handelingen is eigenlijk de kerkgeschiedenis. Petrus en Paulus verkondigen het evangelie. En wie doet er dat eigenlijk op de eerste plaats meest van al? Dat is Paulus. Paulus heeft soms succes. Maar Paulus heeft ook soms een keer tegenstand. Maar in Handelingen 17 staat er daar iets heel kort, die wel heel interessant is voor ons. Hij predikt het woord aan Beria. Eerste geval aan de Joden en dan aan de Heiden. En wat doen die mensen uit Beria? Slikken zij alles? Nee. Zij onderzoeken of de schriften wel waar zijn. En daarom wil ik ook zeggen, wat ik ook hier deze morgen zeg over het koninkrijk van de Heere God, geloof het zomaar niet. Onderzoek het. Wat ik zeg, is het juist of niet juist? Want er zijn verschillende meningen over Gods koninkrijk, wat het nu juist is. Maar ik had me eerst kort de zegen willen vragen aan de Heere, dat hij mij wel inzicht en wijsheid verder geeft. Heer Jezus, ik weet dat u ook aan de deur van mijn hart hebt gestaan, dat u geklopt hebt, Heer. Door uw geest, Heer, dat ik nu een kind van u ben. U hebt mij gereinigd van al mijn persoonlijke zonden. En dank, Heer, dat u nu mij bereidt voor de Vader. Dat u mij voor de troon van genade brengt. Dat ik uw liefde mag ervaren, uw blijdschap en uw kracht mag ervaren. Heer Jezus, het is een heel moeilijk onderwerp dat ik hier aan snijd. Uw koninkrijk, u hebt er veel over gesproken, Heer, in uw zijn hier op deze aarde. Heer, wat ik niet zeg of niet duidelijk genoeg zeg, wilt u het duidelijker maken met uw Heilige Geest. Dat er geestelijk voedsel mag gegeven worden. En dat we verder in de wereld mogen gaan tot u terugkomt. De eer en de lof en de aanbidding komen u toe. Amen. We hebben het gelezen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. U welgeschiede, uw rijk komen. We hebben het deze morgen gehoord van het en ook van de liedjes, het koninkrijk. Het is nu bijna 190 jaar geleden dat er hier een koninkrijk gestart geweest is. Het was de eerste was koning Leopold en nu hebben we een koning Filip. Wat heeft een koning nodig? Een koning heeft onderdanen nodig. Als een koning geen onderdanen heeft, dan kan hij geen koning zijn. En misschien een tussenliggende gedachte. Hebben wij de Heer Jezus Christus ontvaard als Heer en als koning? En hoe ver zijn wij als onderdanige onderdanen? Hoe ver heeft de Heer Jezus Christus, die onze koning is, macht over ons en invloeding? Als wij in het Nieuwe Testament lezen, lezen wij ongeveer 60 maal over het koninkrijk der hemelen. 60 maal veel. Lezen wij ook 70 maal over het koninkrijk Gods. Is dat wel belangrijk om daar even na te denken? Wat houdt Gods koninkrijk eigenlijk in voor ons? En wanneer begint dat? Is dat belangrijk? Of is het zoals dat meisje zou zeggen? Goh, dat vind ik dat niet zo belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. Gods koninkrijk, die straks zal komen. Als we lezen in het Oude Testament, horen wij van een ander aards koninkrijk. Dus je weet, de tijd van de rechteren, iedereen deed een beetje zoals dat hij graag deed. Naar zijn eigen zin, maar toch waren er rechteren gegeven om het volk van God te leiden. Een van de laatste rechteren was Samuel. En in die tijd vroegen de Israëlieten een koning. En de Heere heeft hun gebed verhoord. Hij heeft hen een koning gegeven. Saul. Saul was de eerste koning in het Oude Testament. En die vorm van regeren noemden ze theocratie. Dat van hoort. We zijn in een democratisch land. Theocratie. En theocratie betekent eigenlijk een man van God. En een man die 100% Gods wil doet en dat doorgeeft. Als we dan lezen, Saul heeft dat niet 100% gedaan. In het begin wel, maar hij is afgeweken. Ongehoorzaam geweest en zo. De laatste koning in die tijd van theocratie was Sedica. Ze deden zodanig veel verkeerd, afgoderij en wat dan ook. De Heere kon het niet meer aanzien. De Joden zijn dus verdreven geweest naar Babel. Nu, het aards koninkrijk is eigenlijk verdwenen door hun ongeloof. Maar in tijden van de Heer Jezus heeft op de leeftijd van ongeveer 30 jaar beginnen te prediken en te doen, dan verwachten ze dan eigenlijk al de Messias. En de Messias die op de troon van David ging gaan zitten. En ze verwachten dat. Je leest dat regelmatig. Zijt gij degene die komen zal? Zult gij dit of dat? Op het einde van zijn openbaar leven wordt er iets heel speciaals gevraagd aan de Heere, waarbij wij ook even kunnen nadenken. We gaan het nu misschien, of toch misschien lezen, Handelingen 1. Handelingen 1. De Heere gaat naar de hemel, naar zijn vader, gaat op de troon gaan zitten bij zijn vader. Handelingen 1, van 6 tot 7. Van 6 tot 7. Er wordt daar gevraagd dus, Heere, is het in deze tijd dat gij het koningschap van Israël zult herstellen? En wat zegt de Heere hierop? Je zegt, nu maar alleen, je bent een beetje bezig met messen hier, dat is toch niet meer, dat is toch volledig voorbij? Hij zegt, het is niet uw zaak om de tijden en de gelegenheden te weten. Dus houd dat ook even in gedachten. Het aards koninkrijk met de Heer Jezus, komt dat terug of komt dat niet terug? Als we dan in de evangeliën lezen, lezen we heel veel, zoals ik reeds gezegd heb, 60 of 70 maal over het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen. De Heer sprak veel in gelijkenissen en beelden. En hij gebruikte daar heel veel beelden van uit de natuur. Wie kent er de parabel niet van de zaaier? Het woord Gods die uitgezaaid wordt. Wie kent er niet de parabel van dat er goed zaad gezaaid wordt en dat er onkruid op schiet? Wie zaait er dat onkruid? En ook wordt er nog gesproken over de schat in de akker. Een akker is tamelijk groot, maar eigenlijk er is één iets die heel belangrijk is, de schat. Volgende vraagje over het Koninkrijk der Hemelen. Wanneer begint dat Koninkrijk der Hemelen? Er bestaan daar verschillende meningen over. Met Jezus die zich geopenbaard heeft, dus met de wonderen en de teken, of is het Koninkrijk van God gekomen met Pinksteren? Je kunt daar ook eens over nadenken, wanneer is Gods Koninkrijk gekomen? Maar één ding weten wij zeker, we hebben het ook reeds gehoord, met de liederen ook van Jan, de relatie tussen God en mens is verbroken geweest door de zonde. En we leven daarin. Er is een breuk tussen de Heere God en wij, en die breuk moet hersteld worden. Als het ware, de Heer Jezus, in zijn heerlijkheid bij de Vader, hij is mens geworden, en hij heeft die relatie hersteld. Maar hoe heeft hij dat hersteld? We hebben het juist gezien met het avondmaal. Er was maar één manier om die relatie te herstellen. God met de mensen. Alleen door het offer zichzelf aan te bieden. Aan de Vader als offer. Na dit offer, na de opstanding, na de hemelvaart, ongeveer 50 dagen na het offer dat hij heeft gebracht door zichzelf te geven, is Pinksteren gekomen. De Heilige Geest is gekomen op de mensen. Na 10 dagen gebed zijn er als het ware vurige vlammen op die mensen hun hoofd gekomen. Hebben ze het evangelie gebracht. En van de eerste 120 mensen die ingestapt waren in het Koninkrijk van God, dan zijn er 3000 later. Dan nog 5000 later. En nu, momenteel bijna, na 2000 jaar, zijn er 1 à 2 miljard christenen over de wereld. En dat is begonnen met de dood van de Heer Jezus. Misschien nog eens tussen haakjes, als het jullie interesseert misschien. Er zijn nu momenteel 10.000 tot 20.000 Messiaanse Joden. En ja, die getallen liggen een beetje overeen, zijn ze werkelijk herboren, of is het alleen maar bij naam. En wereldwijd zouden er ongeveer 200.000 Messiaanse Joden zijn. Ik ga graag nog eens teruggaan naar een tekst, Johannes 12. Johannes 12, vers 23. Ik lees het even voor, 23. Het is misschien 24, ja. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Ik heb iets meegebracht. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb iets in mijn handen. Jan, wat denk je dat het is? Het is een graankorrel. En ik denk dat het meer een tarwekorrel is. Dus blijf ik dat hier in mijn hand houden, leg ik dat hier en blijf ik dat hier liggen, dan gebeurt er daar niks mee. Ik geloof dat de Heer God, de Heer Jezus, ons heeft willen duidelijk maken. Het moet sterven. Of eerst in de grond geplaatst worden. En dan begint dat te groeien. Ga ze allemaal doen. Dus, wat gebeurt er? Je weet het, dat wordt in de aarde gestort. Dat rot en dat begint te groeien. Oost maar beetje bij beetje. Dan komt het, dat is de halm, dan de aar. Maar als de aar er is, dan is dat nog niet volmaakt. Dan moet dat nog rijpen. Als je goed kijkt, dat zijn hier graantjes die gerijpt zijn. Je kunt dat uitdoen. Je kunt er dan van eten, tarwekorrels van maken. Je kunt er ook brood van eten. Maar hier is er een halm die nog groen is. Het moet groen worden, het moet rijp worden. Ik geloof dat het het beeld is dat de Heer Jezus Christus ons hier wil geven. Hij wil ons duidelijk maken dat hij moest sterven voor ons aan dat kruis. En één graantje heeft een aar. En hoeveel, denk je, aren dan er daar zouden ongeveer in zitten? Eli, hoeveel? Hoeveel denk je? Ik denk dan er ongeveer, de ene aar bij de andere verschilt wel. 40 tot 50 tot 60. Goed, eentje plant u in de grond. Enkele jaren later, of één jaar later, terug. En dan op de tijd heb je een heel groot veld. Is dat eigenlijk dat niet dat de Heer Jezus heeft gedaan? Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, eentje, een aar en ook op de tijd komt er heel veel veld. Een vraagje, als wij de Heere God in ons hart aanvaarden, dan worden wij zoals een veld. Wie heeft er nog eens op een veld één halmpje gezien? Eén. Dat vind je bijna nooit. Je vindt een heel veld. Waarom? Ze staan sterk. Als er dan een beetje wind komt, of wat dan ook. Ja, dan zijn je veel sterker. Nu natuurlijk, als er een storm komt, heb dat nog geweten in mijn kinderjaren, een heel veld lag plat. Maar toch eigenlijk, als het plat ligt, en de wortels zijn nog in de grond, groeit die nog steeds. Ik geloof dat dat toch een beeld is van ons als christen zijn. Nu, om te groeien, wat heeft een tarwekorrel eigenlijk nodig? Wat heeft hij nodig? Moet eerst in de goede grond geplaatst worden, niet in de steenachtige grond. Het moet water hebben, goede aarde, ook zon en mest. Zijn dat soms geen beelden dat wij nodig hebben om te groeien? We hebben ten eerste ook elkander nodig. We hebben Gods woord nodig. We hebben regelmatig het avondmaal nodig om ons te doen denken, niet op onszelf, maar wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat Hij als eerste zijn leven heeft gegeven voor ons persoonlijk, opdat wij zouden kunnen binnengaan in het Koninkrijk Gods. Op het einde van zijn leven, of tijdens zijn leven, heeft de Heer ons als het ware een bevel gegeven. Hij heeft gezegd, ga en verkondig Gods woord. Want ja, het is het belangrijkste eigenlijk in het leven. God heeft mij lief, de Vader heeft mij zo lief gehad, dat Hij mij naar de aarde heeft gezonden. Om jullie het eeuwig leven, om jullie het koninkrijk aan te bieden. En dat is gratis. Nu, ik ben meer een evangelist dan een prediker. Ik heb al tegen verschillende mensen kunnen spreken, van allerlei aard. Zelfs tegen doktoren, ook tegen gewone landbouwers. De een is niet meer dan de andere. Maar daarom, over het zaad zaaien, had ik misschien nog graag iets korts gezegd. En we kunnen daarvoor gaan naar Matteüs 13. Matteüs 13, vanaf vers 1 tot en met 9. Het zijn wel bekende teksten, maar het is goed om dat toch even te herhalen. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. en vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar nederzat. En de gehele schare stond bij de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verskroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de doorns, en de doorns kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in de goede aarde, en het gaf vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. En het laatste belangrijk: wie oren heeft, die horen. Wel, ik mag zeggen, ik heb al het geluk gehad, de genade gekregen van de Heere God, om te prediken. Meestal natuurlijk op het werk, ja, zoals de meesten weten, ik was bij de spoorwegen, bij heel veel mensen, heel veel de kans om boekjes te geven en te praten. Ik heb dan meegemaakt dat ik praatte over de Heere. Ja, het waren er hier, maar in het begin was het beter dan nu. Sommigen luisterden wel, maar ja, zo, het interesseerde hen niet. Dus, weggepikt. Dan heb ik ook meegemaakt verschillende mensen die luisterden. Ja, ze vonden het een heel goede boodschap. Ze vonden het een goede boodschap, ja. Eeuwig leven bij de Heer. Maar na een tijdje, ja, ik hoorde ze hadden problemen thuis, waken dan ook. Het was verdwenen. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Ja, ik ben ook al een tijdje christen. 36 jaar ongeveer. Meegemaakt. Mensen die de Heer hebben aanvaard, die liefdevol waren, die veel deden in de kerk. Maar eigenlijk, ze hadden zoveel problemen, wat dan ook, familiale problemen, financiële problemen, ziekteproblemen. Ja, die dachten, ja, Heere God, waarom laat je dat allemaal toe? En die doorns en die destels overroekenden hen en ze konden niet tot volledig tot vrucht komen. Maar ik heb ook meegemaakt, het graan werd geplant in goede aarde. En als dat in goede aarde geplant wordt, dan groeit dat. Natuurlijk, ik heb ook meegemaakt, mag ik dat eens misschien kort zeggen, in het begin dat ik christen was, ik sprak in het ziekenhuis tegen een oudere man over de Heer. En plotseling zei hij iets die me heel veel pijn deed. Zegt hij, ja, zegt hij. Ik kan niet echt geloven dat er nood bestaat. Het was een holocaust-overlevende. Ze hadden zoveel meegemaakt dat ze niet meer kon geloven dat er een God bestond. Wat kun je met zo'n geval doen? Well, dat is soms heel moeilijk. De grond is zo hard om te zaaien. Het enige dat je kunt doen, als je kan, bidden voor de mensen, liefde geven en tonen dat God toch bestaat door uw eigen leven. Nu, de een kan het natuurlijk beter doen dan de ander. Door goede werken word je niet gered. Maar we moeten ook een liefde tonen aan de mensen. En dan is er ook heel veel kans dat ze hun hart op de tijd hun hart openen. Maar het gebed is ons sterkste wapen. Bidden tot de Heer. Heere, toon uw liefde. Toon uw barmhartigheid. Ik heb haar meerdermaals kunnen ervaren als ik bad met mensen. Zij jongeren, zij ouderen, mensen met veel problemen, de tranen liepen van hun ogen. Als de Heere hen de Heilige Geest toont dat Hij liefde is. We moeten de aarde, vooraleer dat we de aarde, dat we de halm, de aarde, en de korrel in het grond steken, moet die aarde soms omgewoeld worden. De Heere heeft een mooi voorbeeld uit de natuur. Wanneer begint het koninkrijk van God nu? Voor ons begint het wanneer wij wederom geboren worden. Wanneer we beseffen, de Heer Jezus Christus is voor ons aan dat kruis gestorven. En dan moeten wij klein worden, nederig worden. zeggen, Heer Jezus, ja, ik heb u nodig. Ik heb gefaald in mijn leven. Wil je in mijn leven komen? Wilt u mijn heiland zijn? Wilt u mijn leidsman zijn bij mijn leven? Ik vraag vergeving over alles wat ik verkeerd gedaan heb. Ja, en dat is sterven aan jezelf. Niet altijd zo gemakkelijk. Ongeveer 36 jaar geleden ben ik tot bekering gekomen. Ik had er reeds van gehoord, van de Bijbelstudies. En ik zat te kijken naar een bepaalde film die de meesten van jullie wel kennen. De film van de 10 geboden niet, maar met Ben-Hur. Ik zat daar naar te kijken en ik zie daar onze Heer Jezus lopen met zijn kruis. En de kinderen zaten naast mij. En er was een gevoelende stem, ik kan dat heel moeilijk uitleggen, die sprak tot mij. Zijn Gilbert, ik ben ook voor u aan dat kruis gegaan. Maar dat was een heel emotioneel moment. Ik moest mijn tranen bedwingen. Ik zag dan dat moment in, wat ik allemaal verkeerd deed. Ik moet niet zeggen dat mijn nachten misdadiger was. Dat ik wat dan deed, dat ik mijn vrouw mishandelde, kinderen mishandelde, er ook in waren. Maar ik zat dan toch in heel veel dingen verkeerd, in mijn denken en mijn gevoelens. En dat moment, mag ik eerlijk zijn, ik ben gestorven aan mezelf. Ik heb de Heer aanvaard in mijn leven. Ik heb blijdschap en vreugde aan het ervaren, zoals we gehoord hebben. Ik heb ook het geluk gehad, 14 dagen later heeft mijn vrouw ook de Heer aanvaard. En dat was een heel nieuw huwelijk. En het was niet meer van, ik. Wat moet ik doen om gelukkig te worden of te krijgen? Maar ik veranderde. Heren, wat kan ik nu nog doen om mijn vrouw en mijn kinderen gelukkig te maken? Nu, ik ben nu al 36 jaar christen. Je mag nu niet denken dat ik alle dagen roep, halleluja, prijs de Heer. En als er iets is tussen ik en mijn vrouw, dat ik de recht haar vastneem. En zeg, vrouwtje, ik vergeef je wat je daar juist hebt gezegd. Nee, ik ben een mens en ik blijf een mens, maar ik groei. En daarom mag ik zeggen, ik moet nog steeds sterven aan mezelf. En ik moet nog steeds mij laten snoeien. Laten snoeien, we kunnen dan misschien nog eens om het laatste lezen. Johannes 15. Je weet dus de laatste hoofdstukken uit Johannes, dat zijn de gesprekken. De laatste gesprekken dat de Heer heeft met zijn apostelen, zijn 12 apostelen, dan maar 11. Maar die ook wel heel belangrijk kunnen zijn voor ons. De laatste woorden van de Heer Jezus. Johannes 15, vers 1, 2 tot 3. Wat zegt de Heer Jezus hier over zichzelf en over zijn Vader? Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus snoeien om meer vrucht te dragen. Hij zijt nu rein om het woord dat ik gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u blijf. Zoals dat je kunt zien van mij, ik heb geen groene vingers. Zijn er geen mensen met groene vingers? Wel, het schijnt dus, appelbomen, kersenbomen, perenbomen, naar welke soort bomen dan ook, die moeten op tijd en stond gesnoeid worden. Ja, hebben die bomen gevoelens of niet? Daar wordt daar ook veel over gezegd en gedaan. Maar ik weet één ding, er moet gesnoeid worden. En in mijn 35, 36 jaar christen zijn, te leven met de Heer, ik ben gestapt in het koninkrijk, heeft de Heer mij al veel duidelijk gemaakt. Zoals bijvoorbeeld, mag dat toch zijn, ik ben wel geen leugenaar, ik lieg niet rap, maar ik oordeel nog tamelijk snel. Ik hoor iets, ik zie iets, familie of geen familie. Nou, dat was niet goed, hè. Leen uit hoort. Maar ik heb dan toch moeten beleiden. Zeg, Heer, alsjeblieft, mag dat ik niet meer zo snel oordeel, want ik ben niet beter dan deze en die. De Heer snoeit mij. En waarom snoeit hij mij? Omdat ik meer en meer zou kunnen gelijken op de Heer Jezus. En ik vind dat nog zo schoon. Wat Henk Benedijk, de meeste van jullie kennen hem al, Henk Benedijk, dat als hij spreekt, zegt, De Heer zal niet vragen, wat heb je dit gedaan of dat gedaan. Maar de Heer zal vragen op het eindje. De Vader aan ons. Hoeveel heb ik kunnen leggen van mijn zoon en jullie? Hoeveel karakter hebben jullie nu van de Heer? En dan moet je daar nu mee in de eeuwigheid mee leven. De Heer heeft vreugde in ons hart. Vreugde in ons leven. En we willen dat uitdragen. De meesten toch. Maar het stoot soms op verzet. We hebben elkander nodig, broeders en zusjes. Juist zoals die Arn, we hebben elkander nodig. Maar eerst moeten wij sterven. Die kleine, kleine aarde. En dat groeit. Om af te sluiten had ik toch nog graag iets willen zeggen. Wij mensen, we hebben een vrije wil. De Heere heeft mij dat duidelijk gemaakt. De Heere respecteert onze vrije wil. Als we niet willen geloven in hem, dan gaat hij. Hij klopt en hij blijft kloppen, maar plotseling zegt hij stop. Hij respecteert onze wil. Ook als christen, als we ons niet laten snoeien door de Heere God, op den duur laat hij ons rust. En ik vind daar een heel mooi voorbeeld in, als we lezen eigenlijk van de farao. Hij wilde niet luisteren. Saul, de geschiedenis van Saul, hij was gedreven door jaloezie, ook gedreven, hij wilde zijn eigen willen doen. Op den tijd, op den duur, hij had zodanig diep, hij moest hulp gaan vragen aan een waarzegger. En dan is hij ook gestorven. Geef je hart aan de Heer. En als christen laat je corrigeren. Maar als je zegt, zoals ik ook al christenen heb gehoord, ik ben dat ik ben. Ik wil gerust te laten zijn. Je hoeft mij niet de les te leren. Ik lees in de Bijbel en ik hoor waar hier en daar, maar ik denk er het mijne van. Kijk, laat u snoeien, laat u sterven aan uzelf. Ik kan de prediking afsluiten met gebed. Heer Jezus, u hebt ons het koninkrijk van God duidelijk gemaakt door uw woord. We weten, Heer Jezus, als we een stap naar u willen toegaan, Heer, dat wij in het koninkrijk van God gaan, dat wij als het ware de stap zetten in de eeuwigheid. De stap zetten naar u. En we weten dat u eens terugkomt. Heere, geef ons de kracht, de sterkte om verder te gaan met u. En uw boodschap, uw blijde boodschap, Heere, het evangelie te brengen aan de mensen. Heere, geef ons de kracht, de wijsheid en het inzicht. U komt de lof, de eer en de aanbidding toe. Ik had geraagd aan Jere. Jere, het klein nog. Ik had toch gevraagd dat ik... Dat niet langer mocht spreken dan 2 uur. Is dat... Zoek eerst het koninkrijk van God. Kunnen we dan misschien ook rechtstaand zingen? Dat is heel belangrijk.
Nummer 40, Christine.
40.
4 en 0.
Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u boven
Blijf het hard, hè.
Er komt inderdaad een feest en dat feest is, de reden van dat feest is dat kruis. En we gaan straks het avondmaal herdenken, maar voordat we dat doen gaan we eerst nog een lied zingen.
Man van smarten, lam van
Waar uw liefde
Zo, we zijn op het einde gekomen van deze dienst. Ik heb niet zoveel mededeling vandaag, heen in feite. Er is ook, denk ik, geen bidstond. Er is geen bidstond maandag. Maar ik zou durven oproepen om toch, nu dat we vakantie hebben, de meeste van ons zijn vrij. We zijn een beetje uit ons ritme geslagen. En soms is het dan ook dan moeilijk om tijd te nemen om te bidden. Als we eerlijk zijn, is gebed een van de weinige dingen die we doen. En daarom zou ik willen oproepen om tijdens de vakantieperiode misschien extra tijd te nemen om te bidden. Dan, volgende week, zondag, is de winkel open na de dienst. Dus voor de mensen die willen iets kopen, dan is er daar een gelegenheid voor. Dan heb ik ook nog een op deze 21 juli een schenking te geven van een bril, maar het is wel zo, zoals bij Assepoester, wie hem past, trekken hem aan. Dus voor iemand die weet van wie dat die bril is, misschien is het ook van de Romeinse kerk of van de Armeense kerk, dus ik weet het niet. Dan wens ik jullie nog allemaal een fijne vakantie, een goede zondag. Is toch bidstond morgen? Ah, sorry, het is al ik bidstond. Oké, dan, zoveel te beter. Dus morgen allen aanwezig op de bidstond. Nog een goede en een gezegende zondag.